Goedenavond gemeente, hartelijk welkom bij deze avonddienst in de Pauluskerk. Ook van harte welkom als u nu of later deze dienst online meebeleeft. De voorganger vanavond is dominee Van Meijeren uit Vlaardingen en de organist is de heer De Wit. De bloemen van vandaag zijn vanochtend als bemoediging en groet namens de gemeente gegaan naar de heer Heimenberg, wonend aan de Meerburgstraat. Een extra kaart is gestuurd naar mevrouw Den El, wonend aan de Kaarde in Reeuwijk. Mijn naam is Jan de Graaf en ik ben vanavond uw ouderling van dienst. Deze dienst beginnen we met het zingen van Psalm 146, de versen 1, 3 en 5. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor de Heer onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar gaan zingen. Wij zingen met elkaar lied 1010 uit het liedboek. Wij zingen met elkaar lied 1010. Thank you. Zullen wij met elkaar bidden om Gods geest en zijn zegen? Laten wij bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, wij danken u dat wij hier in het avondlicht bij elkaar mogen komen. De zon die valt door het raam. Het doet ons denken aan uw licht die valt over ons leven. We danken u dat wij, zoals wij hier zijn, thuis of in de kerk, fundamenteel in uw licht worden geplaatst. Dat u ons toeschijnt met genade en vrede, met uw goedheid en trouw. Heer onze God, mogen die dingen vanavond ook onder ons leven gelegd worden als fundament om op te staan. Als wind in onze rug. Zodat we onze weg kunnen vervolgen met goede moed en hoop. Een nieuwe week in. We bidden u, Heer onze God, wilt u ons daarmee zegenen? Met woorden die misschien wel lang geleden zijn geschreven, maar ook weer als nieuw kunnen worden. Met liederen die ons hart omhoog heffen tot bij u. Met gebeden die ons openmaken voor u en voor elkaar. Trouwe Vader, kom ons tegemoet met uw liefde en wees ons nabij. Heer onze God, dat bidden wij u in de naam van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. We lezen vanavond uit de Bijbel, uit Genesis 25... Genesis 25, vanaf vers 19 tot en met vers 34. Daar beginnen de verhalen van Jacob. Genesis 25, vanaf vers 19. Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaac en zijn nakomelingen. Isaac, de zoon die Abraham verwekt had, was 40 jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameër Betuel uit Paddan Aram en een zus van de Arameër Laban. Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaac vurig voor haar tot de Heer en de Heer verhoorde zijn gebed. Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger. De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat me dan te wachten? En ze ging bij de Heer te raden. De Heer zei tegen haar, twee volken zijn er in je schoot, volken die uiteen gaan, nog voor je hebt gebaard. Het ene zal machtiger zijn dan het andere, de oudste zal de jongste dienen. Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld. Het kind dat het eerste voorschijn kwam, was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aan had. Ze noemde het Esau. Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield hij Esau bij de hiel beet. Hij werd Jacob genoemd. Isaac was 60 jaar toen zij geboren werden. En toen de jongens opgegroeid waren, werd Esau een uitstekend jager, iemand die altijd buiten was. Terwijl Jacob een rustig man was, die het liefst bij de tenten bleef. Isaac was zeer op Esau gesteld, want hij at graag wild braad. Maar Rebekka hield meer van Jacob. Eens was Jacob aan het koken toen Esau uitgeput thuis kwam uit het veld. Gauw, geef me wat van het rode dat je daar kookt. Ik ben doodmoe, zei Esau tegen Jacob. Daarom wordt hij ook wel Edom genoemd. Pas als jij me je eerstgeboorterecht verkoopt, antwoordde Jacob. Man, ik sterf van de honger, zei Esau. Wat moet ik met dat eerstgeboorterecht? Zweer het me nu meteen, zei Jacob. En dat deed Esau. En zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. Daarop gaf Jacob hem brood en linzensoep. Esau at, dronk en ging meteen weer weg. Hij hechtte geen enkele waarde aan het eerstgeboorterecht. Hier eindigt de schriftlezing, het woord van God. Laten we met elkaar gaan zingen, lied 991. We zingen met elkaar lied 991. Na de preek zingen we de lofzang van Maria, lied 157a, lied 157a na de preek. Gemeente van Christus, Rebecca is zwanger van een tweeling en er is van alles aan de hand tussen die twee in haar buik. Rebecca wordt er dol van, alsof ze continu met elkaar in de clinch liggen, alsof ze elkaar voortdurend proberen af te troeven. God spreekt tot haar en zegt, zo zal het zijn tussen deze twee. Twee volken zijn er in je schoot, Rebecca. Twee stammen die uiteen gaan nog voor je hebt gebaard. De oudste zal de jongste dienen. En als ze geboren worden, is dat eigenlijk direct vanaf minuut 1 te zien. Die wrevel tussen beiden. Esau en Jacob, die jongens zijn echt ontzettend verschillig. Zo worden ze ook beschreven. Esau is komt eerst, wordt als eerste geboren en is helemaal behaard. Alsof hij een haren mantel om heeft, staat er, en is rossig. En dan komt Jacob. Hij heeft de hiel vast van Esau. Alsof Jacob Esau wil inhalen. Hij zich voorbij wil worstelen, hem terug wil trekken. Ik eerst. In de naam van Jacob klinkt ook het woord hiel. Het zit erin opgesloten. En als we opgroeien en groot zijn geworden, wordt het verschil meer en meer duidelijk. Jacob is echt anders. Jacob is geen avonturier zoals Esau, maar iemand die liever thuis is. Esau lijkt wel een beetje weggelopen uit de Menno-sfeer. Hij is gespierd, ruig, één brok kracht. Hij houdt van sport en jagen, van bier en barbecue. Hij is altijd buiten en onderweg. Lievelingetje van pa. Maar misschien ook wel een beetje kortzichtig. Denkt niet altijd aan de lange termijn. Jacob is graag thuis. Je kunt je hem voorstellen als iemand die graag een goede cappuccino drinkt en daar ook de apparaten voor heeft thuis. Hij houdt van koken, vaak vegetarisch. Hij is het lievelingetje van moeder. Hij is wel bezig met de lange termijn en is een handige jongen wat dat betreft. Hij is anderen vaak te slim af. Hij zorgt wel voor zichzelf. En rond die linzensoep, die rode linzensoep, zie je dat allemaal. Jacobs handigheid en Esau, ik sterf, wat kan het mij schelen? Ik wil eten. In die scène zit hun beide karakter als het ware een beetje besloten. Gek is dat eigenlijk, hè? Lievelingetje van vader en lievelingetje van moeder. Dat klopt natuurlijk niet. Als je dat hebt ervaren als kind, dat klopt niet. En die twee jongens onderling, wat een spanning. En dat zal nog veel erger worden. Ze zullen elkaar bedriegen en naar het leven staan. Dit gezin is niet per se de hoeksteen van de samenleving. Niet het ideale gezin waarover politici en ook wel kerkmensen zo mooi kunnen praten. En de mensen in dit gezin zijn ook niet bepaald voorbeeldgelovigen of zo. Maar deze mensen zijn nu wel een hoeksteen van Gods koninkrijk. Met deze mensen schrijft God aan zijn koninkrijk en zijn geschiedenis. Door hen wordt zijn vrede in Jezus Christus uiteindelijk werkelijk. Gek is dat. Of misschien toch niet helemaal. Want Gods liefde en zijn trouw, zijn werk in deze wereld, is dus werkelijk onafhankelijk van wie mensen zijn. Dit gezin is terrein van genade en nieuw leven. Maar misschien wel het cruciale aan het begin van de Jacob-verhalen, de Jacob-geschiedenissen, is dit. Niets gaat zoals normaal. De verhalen van Jacob beginnen bij het feit dat Rebekka niet zwanger kan worden. En eerlijk gezegd lijkt dat wel een beetje een refrein in de Bijbel. Er is vaak wat aan de hand met zwangerschappen. Sara was onvruchtbaar, Hanna de moeder van Samuel, Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper. En ook de zwangerschap van Maria, de moeder van Jezus, was allesbehalve zomaar. Dat is natuurlijk niet toevallig. Het is een thema dat iets duidelijk maakt. De geschiedenis die God gaat met zijn mensen op weg naar een nieuwe toekomst, dat gaat niet vanzelf. Het is niet de natuurlijke gang van zaken. Gods koninkrijk, zijn vrede, zijn toekomst. Het is niet een natuurlijke gang van zaken, maar een geschenk van hem. Helemaal van hem. Het kind waarmee God zijn verhaal van vrede en toekomst voortzet, het komt niet voort uit de potentie van een man of de kracht van mensen. Gelukkig niet, toch? Daarom zijn zoveel van die geboortes op belangrijke momenten in de Bijbel een godsgeschenk. Echt een godsgeschenk. Rebecca is onvruchtbaar. Isaac bidt en pas dan wordt Rebecca zwanger. En twee zinnen later gebeurt er nogmaals zoiets. Want weer wordt de natuurlijke gang van zaken, de normale gang van zaken, doorbroken door God. De oudste zal de jongste dienen, klinkt het over die twee jongens, Esau en Jacob. En het gaat daarmee ook direct over het eerstgeboorterecht. Het recht wat Jacob met soep even later van Esau ontfutselt. En verderop nog een keer op slinkse wijze. De oudste zal de jongste dienen. Met die woorden, daarmee doorbreekt God de orde van de wereld. In die wereld, in die oude wereld waarin dit verhaal wordt geschetst, gold een ijzeren wet. Namelijk, de eerstgeboren zoon stond centraal. Hij erft dubbel later. Hij draagt de naam van de familie. Hij zet het bezit voort, het bedrijf voort, zou je kunnen zeggen. Hij wordt de leider van de stam van de familie. Hij wordt de vertegenwoordiger van de familie, politiek en juridisch. Je zou je kunnen voorstellen dat hij met zijn vader meeging naar de dorpsraad. Dat hij met zijn vader meeging naar de rechtbank enzovoort. Als voorbereiding op zijn rol later. Wat ik maar zeggen wil, dat ook de samenleving draait op het systeem van eerstgeboorterecht. De oudste zoon, zijn rechten en privileges, zij golden als heilig in familie en samenleving. Zo was de orde, zo hoort het te zijn, vanzelfsprekend. En pech voor een jongere zoon, hem valt veel en veel minder ten deel, laat staan als je dochter bent. Maar nu blijkt dat in het licht van het Koninkrijk van God deze orde niet zo belangrijk is. Het Koninkrijk van God werkt niet via het eerstgeboorterecht. Uiteraard niet, zul je misschien denken, want zo eerlijk is dat allemaal niet. Die hele orde der dingen, het wordt doorbroken in de woorden die klinken rondom Jacob en Esau. De oudste zal de jongste dienen. En God zegt daarmee, de wereld zoals hij nu is, alles wat zo normaal lijkt, het leven met zijn machten en rechten en vanzelfsprekendheden die vaak helemaal niet eerlijk zijn, ja, soms zelfs ronduit kwaad, dat blijft niet zo. In het Koninkrijk van God geldt het recht van de oudste niet, het recht van de sterkste niet. Als je je daarop beroept en als je daar prat op gaat, nou, wie weet duwt God je wel weg van die zetel. In het Koninkrijk van God geldt het recht van degene met het meeste geld niet, de knapste niet, de slimste niet, degene met de grootste mond niet. Dat geldt allemaal niet. En zo werkt de wereld ons leven vaak wel. Op het grote wereldtoneel, maar ook in de organisatie waar je werkt. Zo is het nu eenmaal. Veel van die dingen horen er ook wel een beetje bij voor je gevoel. Zo draait de wereld nu eenmaal. Maar voor God zijn de dingen nu eenmaal niet zo. God is niet een God van de status quo. God ontwricht de orde bij Jacob en Esau. Wie als eerste lijkt, kan de laatste worden. En wie als laatste komt kijken, kan door God zomaar geroepen worden tot erfgenaam van de belofte. Dit is natuurlijk een thema dat veel vaker klinkt in de Bijbel. Maria, de moeder van Jezus, zingt ervan in haar lied. En we zullen het zo zingen naar de preek. Jezus zegt, de eerste zullen de laatste zijn en de laatste de eerste. En Paulus spreekt over het dwaze, het zwakke, waarin God juist zijn wijsheid en kracht laat zien. Christenen door de eeuwen heen hebben zich daarom vaak, niet altijd natuurlijk, maar vaak wel druk gemaakt om vluchtelingen en vreemdelingen, om zieken en zwakken, om gehandicapten en armen. Om diegenen die vaak in de orde van de samenleving amper plek en recht hebben. Zij die tussen haakjes niet normaal zijn. Die in hoe de dingen nu eenmaal gaan, amper voorkomen. En wij zijn geroepen om in dat spoor te gaan. Juist omdat we weet hebben van de verhalen van Jacob en Esau, van het lied van Maria, van de woorden van Jezus en Paulus. De dingen zijn nu niet eenmaal zo. En ze blijven niet zo. God maakt de wereld nieuw. En de laatste kunnen de eerste zijn. En daarom is het zwakke, het dwaze, bij God vaak terrein van zijn genade en handelen. Ik denk dat Genesis ons nog één stapje verder brengt. Dat we nog één stapje verder moeten denken. Het is niet zo dat als God de orde van de eerstgeborene ontwricht, de oudste zal de jongste dienen, dat Jacob nu kan zeggen, aha, en nu zal ik eens. Nu komt het mij toe. Nu zal ik me heerlijk zetelen in al die privileges. Nu zal ik mij breed maken, rijk rekenen en de dienst uitmaken. Alle vanzelfsprekendheden, voorkeuren, status aanzien. Kom maar hier. Het is niet zo dat God de dingen 180 graden omdraait. Want dat schiet natuurlijk uiteindelijk niets op. Daarmee blijft alles hetzelfde, alleen de poppetjes worden anders. Nee, het is net anders. De oudste zal de jongste dienen, staat er. Maar het Hebreeuws daarvan is niet recht toe recht aan. Er zit een bepaalde dubbelzinnigheid in die woorden, een bepaalde openheid. Wat zou dat nou kunnen betekenen? Nou, ik denk dit. Jacob kan niet zomaar rechten aan deze woorden ontlenen. Ja, God wil een bijzondere weg gaan met hem, maar hij kan het niet claimen. Want niemand heeft recht op God, op zijn zegen. De oudste niet en de jongste ook niet. En hier gaat het om, dit is het stapje verder. In het koninkrijk van God heb je nergens recht op. Het is niet omdat je de eerstgeborene bent, de oudste, de sterkste, of nu juist de slimste of de handigste. Het is niet omdat je wit bent of in een rijke familie geboren wordt. Al die dingen die in het leven ontzettend veel uitmaken en mensen een voorsprong geven. Maar zo is het niet bij God. De Esau's van deze wereld kunnen geen aanspraak maken op hem. Ook de Jacobs hebben weet van sluwe harten, bedrieglijke neigingen, van alles, waardoor ze niet kunnen zeggen, ik heb recht op u. Mensen hebben geen recht op God, op zijn liefde en trouw, op het leven van het koninkrijk. Want wie zijn wij? Wat God ons geeft, zijn zegen, zijn liefde, is geschenk, onverdiend en genade. Lieve mensen, de kerk is daarom ook geen gemeenschap van mensen die recht hebben op God. De kerk is een gemeenschap van mensen die verrast horen over Gods liefde en zegen die zij mogen ontvangen, ongeacht wie ze zijn. Wij zijn hier niet omdat we de eerste waren, of de beste, of de sterkste. Ook niet op gelovig gebied. De sterkste gelovigen of zo, wat dat dan ook is. Integendeel. Zo was de familie van Isaac ook niet. Maar wij mogen hier zijn omdat God ons geroepen heeft. Omdat hij ons heeft laten horen en doet horen van Jezus Christus en Gods genade en liefde in hem. En dat hij dat nu echt schenkt. En dat wij dat tot onze verrassing echt mogen ontvangen. En ik denk dat het dit voor ons te betekenen heeft. Het maakt je nederig tot elkaar. Niemand van ons heeft recht om hier te zijn. Als je hier al heel lang zit, misschien je opa en oma al. Of als je hier zomaar bent binnenkomen lopen voor het eerst. Of bidden je nu makkelijk afgaat en je zomaar een half uur aftikt. Of dat het keer op keer een worsteling is. Niemand heeft recht op Gods liefde, maar hij schenkt het je toch. In Christus Jezus zijn wij één, zegt Paulus. En of je nu man bent of vrouw, Griek of Jood, slechts een lage slaaf of een hooggeplaatst vrij mens, al die dingen die in de samenleving zo ontzettend van belang zijn, en we kunnen er talloze noemen, het maakt hier niet uit. Zo kun je in de wereld staan. Op je werk, in je leven, waar je ook gaat. Het maakt werkelijk niet uit wie je bent. Ieders leven kan terrein zijn of terrein worden van Gods wonderlijke liefde. Net zoals jij hier mag geloven dat je wonderlijk genoeg in Gods liefde en genade besloten bent. En misschien heb je dan juist wel oog voor hen die er een beetje uit liggen. Op je werk, in de maatschappij. Zij tellen daar misschien wel wat minder mee. Maar jij weet, God telt heel anders. Zij zijn schepselen naar wie hij verlangt. Zoals hij naar ons verlangt. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Wij willen vanavond met elkaar het geloof belijden. En mag ik vragen om te gaan staan voor zover dat mogelijk is? En als antwoord op de geloofsbelijdenis zingen wij lied 868, vers 1 en vers 5. Belijden wij in verbondenheid met elkaar, met de kerk over heel de wereld en de eeuwen door het geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we met elkaar danken en bidden? Ik wil de gebeden graag eindigen met het Onze Vader en u mag dan, als u wil, hardop meebidden. Laten we met elkaar bidden. Eeuwige God, Vader in de hemel, wij danken u voor uw liefde in Jezus Christus. Voor uw trouw die zich welft over ons bestaan. Wij danken u voor die oude verhalen van Jacob en Esau, waarin verteld wordt over uw wonderlijke gang met mensen. Heer onze God, wat is het goed nieuws dat u schrijft aan de geschiedenis? Met mensen die ook weer zo vreemd in elkaar zitten, net zo vreemd als wij. We danken u dat u niet een God van de status quo bent, maar telkens weer ook in onze wereld tekenen laat zien van het leven dat komt, uw koninkrijk. We bidden u, Heer onze God, wilt u ons ervoor bewaren dat wij u voor onze kar spannen, u claimen, rechten aan u ontlenen die ons hoger plaatsen ten opzichte van anderen. Goede God, wij bidden om uw zegen in ons leven, in de nieuwe week die voor ons ligt. Wilt u met ons meegaan? Ons vergezellen met uw liefde? En wilt u geven dat er deze week momenten zijn waarop we dat opmerken? Uw trouw en goedheid om ons heen. U weet hoezeer we dat nodig kunnen hebben. Er kunnen zoveel zaken zijn waar we mee worstelen, die boven ons hoofd groeien. Of het nu ziekte is, of zorgen, verdriet, of wrok. Goede God, wilt u met ons uw weg gaan? En geef ons daarin vertrouwen op u. We bidden nu voor de kerk hier in Gouda en deze gemeente. We danken u dat hier elke zondag mensen samenkomen, de Bijbel openen. Wilt u dat zegenen? Dat u, Heer Jezus Christus, telkens hier gevonden mag worden als bron van levend water. Heer onze God, we hebben gezongen de woorden van Maria over machtigen die van de tronen worden gestoten en eenvoudigen die worden verhoogd. We bidden u, wilt u dat geven in deze wereld, waarin het zo vaak is dat de sterkste de dienst uitmaakt. Mensen met de meeste macht de maat slaan. We zien het in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Wilt u daar recht geven en vrede? We zien het in de oorlog tussen Israël en Gaza. We bidden u ook daar om recht en vrede. Om bevrijding van degenen die gegijzeld zijn. Om een einde aan de terreur van Hamas, maar ook om een einde aan de verschrikkingen in Gaza. In hoever de leiders van Israël gaan, het slaat ons koud om het hart. Goede God, geef ook daar op die plekken hoop. Mensen die staan voor vrede en verzoening en recht. Mensen van u, misschien wel zonder dat ze het zelf weten. Vader in de hemel, door alles heen bidden we om de komst van uw koninkrijk. U belooft het. Dat uw vrede de aarde zal bedekken. Laat die dag komen. En we bidden u, wacht niet te lang. Almachtige God, wij danken u voor uw trouw. Voor uw goedheid in Jezus Christus. En wij bidden u, hoor ons als wij in stilte voor u neerleggen wat een ander niet voor ons kan verwoorden. Goede God, hoor onze gebeden. In de naam van Jezus Christus, Hij die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedenavond. De inzameling van uw gaven is ook vanavond voor de diaconie en verpastoraat in eredienst. De diaconale collecte is bestemd voor het plaatselijk diaconaal werk. De diaconie is op verschillende terreinen actief en helpt, zichtbaar en onzichtbaar, daar waar het nodig is. Dankzij de inzet van vele diaken en gemeenteleden. De diaconaal consulenten ondersteunen en adviseren daarin, leggen verbindingen met organisaties en de lokale overheid en initiëren nieuwe projecten. Uw bijdrage aan de collecte voor pastoraat en eredienst is bedoeld voor het onderhoud van onze kerk en pastorieën, het verzorgen van de kerkdiensten en activiteiten voor jong en oud. Maar ook aan minder zichtbare kosten, onze website, drukkosten en energiekosten. Uw gaven dragen bij aan het voortbestaan en de groei van onze Goudse kerk. Samen mogen we bouwen aan Gods huis. Denkt u ook aan de melkbussen voor het werelddiaconaat en natuurlijk ook aan de zendingsbusjes voor de zendingswerkers uitgezonden van onze Goudse PKN-gemeente. Al deze collectes van harte bij u aanbevolen.
Als slotlied zingen wij met elkaar lied 263, Wees gij mijn toevlucht. Lied 263. Thank you. Ga heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.